Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil met u vanavond een gedeelte lezen, om te beginnen, uit Genesis hoofdstuk 28. En ik lees vanaf vers 10. Daar staat: Jacob dan toog uit van Beerseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd peluw en legde zich te slapen te dierzelfde plaats. En hij droomde en ziet een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En ziet de engelen gods klommen daarbij op en neder. En ziet de Heere stond op dezelfde en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waarin gij trekken zult, en ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewis is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam die plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg dien ik reizen, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Tot zover. Ik heb altijd een beetje te doen met deze man, met deze Jacob. Dus niet zozeer omdat de naam zo vaak in mijn familie voorkomt, dat heeft er niks mee te maken. Maar ik voel me toch wel een beetje verwant met deze man. Het is merkwaardig hoeveel wij eigenlijk weten over de geschiedenis van deze aartsvader, een der vaderen van Israël. Immers de God van Israël noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hier hebben we te maken met deze Jacob, die een wat ingewikkelde geschiedenis doormaakte, wiens memoires ongetwijfeld de bestseller geworden zouden zijn. Maar we hebben het nog veel beter, want we hebben een verslag van deze geschiedenis in de Bijbel. Dat is niet zozeer omdat de Bijbel zich zo in de eerste plaats met geschiedenis bezighoudt, maar dat is zo omdat de Bijbel zich bezighoudt met heilsgeschiedenis. En in de eerste plaats is deze geschiedenis van Jacob een geschiedenis van hoe het heil dat God beloofd had aan Abraham en Isaac en Jacob ook inderdaad tot stand kwam. Maar dat is gedeeltelijk maar waar natuurlijk. Maar vervolgens is het ook zo dat dezezelfde geschiedenissen ons illustreren hoe deze beloofde zegeningen ook inderdaad aan Jacob, of zal ik zeggen aan Israël, vervuld zullen worden. Kijk, ik weet niet hoe u dat hebt en ik weet niet wat ze u wijs maken, maar het is natuurlijk zo dat er een bepaalde reden voor moet zijn waarom deze geschiedenis in de schrift vermeld staat. Kijk, deze geschiedenis van Jacob die zijn familie moet ontvluchten, dat wil zeggen die van de ene helft van zijn familie vlucht naar de andere helft van zijn familie, want zo zit het eigenlijk. Dat deze geschiedenis die wordt ons niet vermeld omdat ze van doorslaggevende betekenis is geweest in de geschiedenis. De wereldgeschiedenis is niet bepaald door deze vlucht van Jacob naar zijn familie in Haran. Zo belangrijk was het nou ook weer niet. Maar de reden waarom het vermeld staat in de schrift is toch een heel duidelijk. Het is natuurlijk in de eerste plaats zo dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, alleen al door deze titel, steeds verwijst naar deze aartsvaders. En als onze God zich inderdaad noemt naar deze man, naar deze Jacob, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat wij in de eerste plaats als gelovigen een voorbeeld zouden nemen aan deze Jacob. Althans, dat we ons op de hoogte zouden stellen van zijn geschiedenis en van zijn wedervaren, om dan maar eens een oud woord te gebruiken, zodat wij ook als gelovigen kunnen verwachten wat ons zal overkomen en wat wij als gelovigen moeten doormaken. In ieder geval is het zo dat wij niet beter zijn dan Jacob. Dat is één ding. Het andere ding is dat deze geschiedenissen geschreven zijn ons tot voorbeelden. En nou citeer ik, zonder het op te zoeken, uit 1 Korinthe 10, waar staat dat de geschiedenissen van het Oude Testament ons geschreven zijn tot voorbeelden. Geschreven tot voorbeelden van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn, staat. De waarheid is een heel duidelijke. De waarheid is namelijk dat deze geschiedenissen, behalve een directe praktische toepassing, ook een profetische en daarmee geestelijke toepassing hebben. Op zijn minst één, maar vermoedelijk wel meerdere. Ik wil er nou niet over uitweiden. Maar het gaat erom dat hier in deze geschiedenissen wel degelijk Gods wegen geïllustreerd worden. Niet zozeer Gods weg met Jacob als gelovige, maar de geschiedenis de weg die God bewandelt, niet alleen met deze Jacob die in Israël zou worden, maar ook de weg die God met Israël als volk zou gaan. En de weg die God in principe met alle gelovigen gaat, zowel individueel als collectief. Ik weet dat ik zeg een boel dingen, als u er nooit van gehoord hebt, zult u ook niet begrijpen waar ik het nu over heb. Maar ja, ik kan niet alles tegelijk, zeg ik altijd maar. Hè. Het gaat om het principe dat op velerlei wijze in het Oude Testament Gods wegen geopenbaard worden. En als er heel handige mensen zijn, dan zeggen ze, oh, u bedoelt dat is typologie. En meestal komt er een achterhand, nou, daar zie ik niet zoveel in. Dat lijkt me niet. Hè? Ik herinner mij dat ik eens een keer een anderhalf uur lang of zo gesproken had over de typologische betekenis van de bij. Wat nou niet direct bijbelstudie is natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar daarom heeft de bij wel degelijk een typologische betekenis. Het is de schepping en het spreekt dus over Christus. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Alleen, er wordt zo weinig uitgelegd. Hoe dan wel? Maar ik heb eens een keer moeite gedaan om dat uit te leggen. En na afloop kwam er iemand naar me toe die zei, nou ja, het woord voor bij in de Bijbel is inderdaad hetzelfde als het woord voor woord. Huh? Het woord bij is dabar in het Hebreeuws. En dat is hetzelfde als het woord woord, oftewel als logos in het Grieks. Het is hetzelfde beginsel. En het woord is immers Christus. Het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. Wel, een simpele bij draagt dezelfde naam, dezelfde titel. En alleen dat zou wel een reden moeten zijn om het verband tussen die twee te ontdekken. Maar goed, ik had anderhalf uur gesproken over de gelijkenis, dus het leven der bijen en de geschiedenis van de Heer Jezus en de geschiedenis van het volk Israël. En toen kwam na afloop iemand zeggen dat er was inderdaad overeenkomst omdat ze allebei dezelfde naam dragen, maar meer dan ook niet. En dan ja, mijn eerste reactie was van heb ik het zeker nog niet goed verteld, maar achteraf heb ik dat ook maar weer vergeten. Het is blijkbaar zo dat mensen dat niet willen zien. Dat men weigert te zien dat ook de wereld van alle dag, ook de natuur waar wij ons tegenwoordig druk om maken, dat het een en al uitbeelding is van geestelijke waarheden. Het blijft zo dat die oude waarheid die vroeger bekend was nog steeds waar is. Dat is namelijk, men vat het in twee woorden samen. Men zegt er zijn twee dingen die God openbaren en dat zijn de creatuur en de schriftuur. Dat is een uitdrukking van voor mijn tijd, eerlijk gezegd. Maar ik heb hem ook eens ergens opgevangen. De creatuur, namelijk de schepping en de schriftuur, gewoon het woord van God, openbaren ons God, openbaren ons Christus. Dat is een oude waarheid die we langzamerhand helemaal verloren zijn blijkbaar. Maar die waarheden die horen bij elkaar. Want in de schrift komen we ook de schepping tegen. En die wordt ook beschreven in de schrift. Vandaar dat beiden ons vertellen wie Christus is. Bovendien, de schepping is tot stand gekomen door het woord Gods. Zie? En daarom kan de schepping geen andere boodschap in zich bergen dan het woord God zelf. En daarom spreekt alles in de natuur, in de schepping en ook in het woord ons over Christus. Het is geweldig als je dat mag zien. En ik zeg dat uit, als een getuigenis. Hè? Het is geweldig als je die dingen mag leren verstaan. Dat er niet zoiets bestaat als twee werelden. De een is de wereld van alle dag. Van, laat ik het aan de ruime kant nemen, van maandag tot en met zaterdag. En er is ook nog een wereld die zondags een heel klein beetje open gaat. En dat is dan die wereld die te maken heeft met godsdienst en religie, met vroomheid en hoe het allemaal meer heet. Maar zo is het niet. Het is één geheel. Ik geloof dat is wat wij moeten leren of moeten terugleren. Dat waarheden zijn die wij verloren hebben. Dat de geestelijke waarheden en de waarheden met betrekking tot alle dag wel degelijk één geheel vormen. Dat er ook een oorzakelijk verband is tussen de dingen die wij ervaren en de dingen die wij in het woord van God lezen. Dat staat niet apart. Natuurlijk, het is goed dat we een dag wijden boven alle anderen. Dat we de ene dag uitnemender achten dan de andere, zoals Romeinen 14 is het, meen ik, dat zegt. Maar de andere kant is zo dat het voor God in principe niks uitmaakt over welke dag het gaat. Alle dagen zijn in wezen gelijk, omdat al die dagen onderworpen zijn aan dezelfde natuurlijke, maar vervolgens ook geestelijke waarheden. Ik weet niet wat voor dag het was dat deze Jacob onderweg was uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Ik weet niet wat voor dag het was. Maar ik hoop dat u tegelijkertijd opmerkt dat ik nou een anachronisme gebruik. Ik gebruik een uitdrukking die bij de grootvader van Jacob thuis hoorde. De Heere had namelijk tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een land wat ik u wijzen zal. Dat was zover terug als Genesis 12, meen ik. Ja, Genesis 12, waar tot Abraham gezegd wordt: ga uit uw land, uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Hier hebben we te maken met de kleinzoon van Abraham. En met hem gebeurt precies hetzelfde. Hij gaat uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En wat u zou moeten verwachten, gebeurt ook. Gods wegen veranderen niet. Toen Abraham uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis ging, toen sprak de Heer vervolgens tot Abraham en het deed hem een belofte. En hij zei: aan uw zaad zal ik dit land geven. Het land waarheen Abraham opgetrokken was, werd aan Abraham en aan het zaad van Abraham beloofd. Dat is allemaal Genesis 12. Maar hier in Genesis 28 hebben we te maken met Jacob, die eveneens uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis gaat. En wat gebeurt er? De Heer openbaart zich aan hem en zegt: aan u en uw zaad zal ik dit land geven. Gebeurt precies hetzelfde. Die dingen herhalen zich. Een van de belangrijkste, kenmerken van een gelovige is dat hij zijn land, zijn maatschap en zijn vaders huis verlaat. Ja, waar naartoe, dat maakt weinig uit. Het gaat erom dat hij het verlaat. Waar hij terecht komt, zal hij wel zien. Dat is zijn zaak trouwens ook niet. Als hij een gelovig is, dan vertrouwt hij zich toe aan de God van Abraham, Isaac en Jacob, wie hetzelfde overkwam. Abraham ging uit zijn land, zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Jacob ging uit zijn land en maatschap en zijn vaders huis. Met Isaac was het niet helemaal zo, moet ik misschien zeggen. Maar van Isaac weten wij dat hij op gezette tijden moest verhuizen. Waar hij was, had hij namelijk steeds hoe noemen ze dat? Ruzie, zal ik maar zeggen. In gewoon Nederlands. Oneenigheid over het bezit van bepaalde bronnen of de rechten op bepaalde gebieden. Waar zijn vee kon grazen of waar zijn vee gedrenkt kon worden. En wat Isaac deed was: ach, laat het maar achter. En die maakte zich nieuwe bronnen enzovoorts. Dus de geschiedenis van Isaac. We weten er niet zo geweldig veel van, omdat het niet erg tot de verbeelding spreekt. We onthouden dat niet makkelijk. Maar het was een leven van zwerven. Steeds maar weer verkassen, heet dat in het gewoon Nederlands. Hij was ook nooit ergens thuis. En zo was het met deze aartsvaders ook. Ze waren met recht nomaden. Niet omdat ze geen vaderland hadden of geen vaderland konden stichten. Ze waren daar zeer goed toe in staat, zegt Hebreeën 11. Maar ze hebben het niet gedaan, want ze waren gelovigen en ze waren in hopen zalig geworden. Ze waren onderweg naar de beloofde zegeningen. Ik moet er ineens aan denken dat een man als Abraham zijn leven lang leefde in het land wat het zijnde niet was, zegt de Hebreeën 11. Terwijl de man geld zat had, in ieder geval geld genoeg om het land wat God hem beloofd had ook daadwerkelijk te kunnen kopen. Hij deed het niet. Hij kon het, maar hij deed het niet. God had hem zo rijk gezegend dat hij in staat was om het land te kopen. En hij had best kunnen zeggen met een vroom gezicht van... de Heer heeft mij zo rijk gemaakt, dit is kennelijk de manier waarop ik dit land moet verwerven. Maar hij heeft het niet gedaan. Anderen zullen hem wel voor een vrek hebben uitgemaakt... waar hoewel hij geld zat, had geld als water... zei hij tegen de mensen om hem heen... nee, sorry, ik betaal geen stuiver daarvoor... God zal het mij gratis geven. Hij heeft het beloofd. Hij zal het ook doen. Kijk, dat is geloof. Van Abraham staat er dat hij nooit getwijfeld heeft door ongeloof. Dat hij altijd vertrouwd heeft op de beloften die God gedaan had. God had gesproken. Abraham hield God eraan. Letterlijk. Zocht geen eigen interpretatie, zocht zelfs niet om God te helpen zijn beloften te vervullen. Abraham wachtte maar af. En het tegendeel was eigenlijk waar, wat hij in zijn leven zag, dat leek meer op een weg van de vervulling van de belofte af als juist daar naartoe. God beloofde hem dat hij zaad zou hebben en toen hij zaad had, werd hem opgedragen om het te doden, om het te offeren. En hij deed het, want hij geloofde God. Sterker, hij geloofde in de opstanding. Wij zouden zeggen, hoe kon Abraham dat nou weten? Nou, weet ik ook niet, maar Abraham wist het, daar gaat het nou maar om. Abraham geloofde in de opstanding. Abraham overlegde bij zichzelf, zegt Hebreeën 11, dat God bij machte was om hem Isaac uit de dood weder te geven. Waaruit hij ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Zegt Hebreeën 11. Kijk, met zulke mensen hebben we hiervan doen. Dat is het principe. Niet dat ze als mens onfeilbaar waren, want dat waren ze niet. En dat is de geschiedenis van Abraham, of de geschiedenis van Jacob, een treffend voorbeeld van. Ik heb vroeger ooit eens een keer een vergelijking gemaakt tussen Abraham, Isaac en Jacob. En de grote tegenstelling, die zien we tussen Isaac en Jacob. Bij Isaac vinden we dat hij alles maar aan het lot overliet, hij deed niks. Als hij ruzie kreeg, trok hij weg, hij was altijd de minste. Hij liet het maar aan de Heer over. En als hij bedrogen werd, zei hij, ach, het zal wel zo moeten. Ik laat het maar aan de Heer over. Dat is de geschiedenis van Isaac, lees het van de week maar eens door. Het is erg interessant om te zien hoe de gelovige Isaac geleefd heeft. Hij liet het aan de Heer over. Hij zocht niet het conflict, hij ging het conflict uit de weg. Hij zocht niet de strijd, hij ging de strijd uit de weg en de Heer zegende hem. Het tegendeel was Jacob. Die wel het conflict eigenlijk zocht. Die toch een beetje in zich had van, we zullen toch de Heer een beetje moeten helpen. Kennelijk was het zo dat Jacob op een of andere wijze wist hoe het zat met zijn erfrecht. Het was ook niet zo moeilijk. Als je een beetje wist van de geschriften die ook aan hem waren overgeleverd. En ik bedoel nou op boek Genesis zelf uiteraard. De geschriften die aan hem werden overgeleverd, die moet hij gekend hebben. Ook de geschiedenis van zijn dagen. In ieder geval zijn vaderen moeten hem verteld hebben hoe het allemaal gegaan is. Van Adam af tot aan Isaac en tot aan Esau en Jacob toe. En Jacob moet daaruit zonder meer geleerd hebben dat waar het van belang was. Het eerstgeboorterecht altijd ging naar de tweede. Zo was het toch. Dat was direct bij Adam al zo. De zonen van Adam. He. Het was niet Kain die overbleef van de twee, maar het was Seth, de tweede overlevende, die het eerst geboorterecht ontving. Later bij de zonen van Noach was het hetzelfde, het was niet Jafet, maar het was Sem, de tweede, die het eerst geboorterecht ontving. En zo gebeurde het herhaaldelijk, en ik noem maar Abraham, die zelf ook niet de oudste was, maar het eerst geboorterecht ontving. Isaac was een tweede en die ontving het eerst geboorterecht, en zo komen we bij Jacob terecht. En we zouden daarna nog een poosje door kunnen gaan, want de Oud-Testamentische geschiedenis is nog vol voorbeelden van dit principe. De eerste geboorterecht ging naar de tweede. En Jacob moet dus geweten hebben dat hij de hoogste rechten bezat en dat hij ook de erfgenaam was van alle beloften en zegeningen en ook plichten die rusten op Adam en zijn erfgenamen. En die lijn die gaat regelrecht door via Noach en Abraham en er komt terecht uiteindelijk... Ja, bij Esau zouden we zeggen, maar nee, het moest de tweede zijn Jacob. Het merkwaardige van Jacob is alleen dat hij dacht dat hij het zelf moest realiseren. En hij dacht, ik moet toch zien dat ik dat op een of andere wijze koop of zo. Hè? Ja, het is bijna te belachelijk om over te praten natuurlijk, voor een bord soepje eerst geboorterecht aanschaffen. Maar kijk, in die sfeer ligt het ook ongeveer wel. Kijk, achteraf wordt gezegd, ik noem maar even Romeinen 9. Daar staat dat voordat de twee geboren waren, voordat Esau en Jacob geboren waren, had God zijn keuze al gemaakt. En God had gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. God had Jacob verkozen boven Esau. Dat is Gods vrije verkiezing. Dat wil zeggen, Jacob had het bord soep kunnen houden. Hij heeft moeite gedaan voor niks. Hij had het toch wel gekregen, want God had het voor hem bestemd. En dat is de tragiek van het leven van Jacob, althans voor een deel van het leven van Jacob. Jacob die we kennen als de man die altijd met druk was. Die altijd in conflicten leefde, die altijd meende dat hij het zelf moest doen. Een man die hard gewerkt heeft en zich zorgen gemaakt heeft over de vijanden die hij zich natuurlijk ook verwierf in een dergelijk bestaan. Maar hij had zich de moeite kunnen besparen. Aan het eind van zijn leven had hij zijn les geleerd, inderdaad. Toen hem gevraagd werd om alsjeblieft maar naar Egypte te komen, omdat Jozef daar was, toen vroeg hij eerst aan zijn Heer of dat wel goed was. En de Heer antwoordde aan Israël en zegt, ja Israël, het is goed. En Jacob ging naar Egypte. Hij heeft zijn les moeten leren. Maar de tragiek van zijn leven nogmaals is dat hij zoveel overhoop heeft gehaald, terwijl het niet nodig geweest was. Het had niet gehoeven. God had hem toch wel gezegend. En of je nou al of niet takjes schilt om gespikkelde of gestreepte schapen, ik heb er niet verstand van, maar te krijgen. Maar of je dat nou al of niet doet, dat maakt allemaal zo weinig uit. De Heer zegende Jacob. En daar ging het maar om. En zelfs toen Jacob zich een vrouw uitkoos, bleek het de verkeerde te zijn. God had het anders bestemd. Niet alleen werd het eerstgeboorterecht omgewisseld, maar zelfs de vrouwen werden omgewisseld. Zie? Jacob had niks in te brengen. Hoe hij zijn best ook deed. En ik hoop dat wij die les leren, dat we niks hebben in te brengen. Dat de zegen des Heren rijk maakt en het zwoegen daar niks aan toevoegt, zegt de spreukendichter. Dat is niet veranderd inmiddels. Het is nog steeds zo dat de Heer ons zegent. De Heer die ons als gelovigen verkozen heeft. Ik hoop dat u goed hoort wat ik zeg. God heeft gelovigen verkozen. Als u een gelovige bent, bent u door God verkozen. Verkoren. En dan zegent God u. Naar zijn wil, naar zijn verkiezing. Het beste wat wij kunnen doen, is het voorbeeld volgen van met name Isaac en Abraham. Om ons te onderwerpen aan de wil van God. En aan zijn weg. Dacht hij nou echt dat hij 1 stuiver meer verdiende door hard te werken als de Heer het niet wil? Dacht hij nou echt door elke avond over te werken ten koste van het werk van de Heer dat u tot voordeel strekte? Denkt u dat? Dat is een vergissing. Zo werkt dat niet. Wat wij uit de schrift leren is dat de gelovige op grond van zijn geloof bereid moet zijn alles te verlaten wat hij heeft. Dat is de waarheid van Genesis 12, dat is de waarheid van Genesis 28, dat is de waarheid die de Heer vertelt in het Nieuwe Testament, die hier om Jezus willen verlaten, vader, moeder, huizen of land. Ik citeer het nou uit de bundel van Johan de Heer, maar ik neem aan dat u er geen bezwaar tegen hebt. Hè? Ontvangen al wat ze eenmaal bezaten, 100-voud weder uit zijn hand. Dat is de Bijbelse waarheid. En als u tot geloof komt, is dat de weg die u voor je hebt liggen. Dus wat de Heer Jezus dus predikte en wat later uiteraard de apostelen en met name de apostel Paulus gepredikt hebben. En de apostel Paulus wist waar hij het over had. Hij heeft heel wat moeten verlaten. Hij had heel wat om te roemen in het vlees, maar heeft het alle schade en drek geacht om Christus te mogen gewinnen. En om deel te hebben ook aan de uitwerking van het opstandingsleven van Christus in hem. Wel, dat is het principe. Het principe is uitgaan. Bereid zijn op te geven wat wij hebben. Dat valt niet mee, dat weet ik. Maar niettemin is dat de weg van de gelovige. En dan moet u eens kijken wat hier gebeurt met deze Jacob. U kent het verhaal, ik ga dat maar niet uitgebreid vertellen. Jacob heeft zojuist voor de tweede maal met een truc geprobeerd om zijn eerstgeboortezegen te bemachtigen, die hij overigens toch wel bemachtigd zou hebben, zal ik maar zeggen. Maar deze keer had hij samengespannen met zijn moeder tegen zijn vader. Maar in ieder geval, hij had daarmee de haat van Esau op zijn hals gehaald. En het gevolg was dat Jacob moest vluchten. En ik kreeg de raad mee om maar te vluchten naar de rest van de familie die nog in Haran woonde. De plaats waar ooit Jacob uitgegaan was volgens Genesis 12. Toen hij uit zijn land en uit zijn maatschap ging, ging hij uit Haran. Maar hier gaat Jacob terug. Hij toog uit van Beersheba en ging naar Haran. En daar gaat Jacob onderweg. Ik weet niet wat hij bij zich had, maar ik heb altijd het idee van zo goed als niks. Die daar helemaal alleen zo ongeveer op weg ging naar zijn familie, naar Haran. En er staat er in vers 11 van Genesis 28, hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Ja, en bij vernachten denken wij aan slapen, maar dat is niet wat er staat. Er staat alleen dat hij daar de nacht doorbracht omdat het donker geworden was, omdat de zon was ondergegaan. Er wordt niet gezegd dat hij sliep, er wordt gezegd dat hij daar de nacht doorbracht. Geslapen hebben zal hij niet veel, maar hij wilde wel blijkbaar, en dat is wat er vervolgens staat. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen te diezelfde plaats. Interessant, hè? In een geschiedenisboek hoort dit niet thuis, hoor. Deze dingen, van waar Jacob zijn hoofd op legt als hij gaat slapen. Maar het wordt hier wel vermeld. Waarom? Eenvoudig natuurlijk vanwege de geestelijke betekenis. Ik weet niet wat hij wist, maar ongetwijfeld meer dan wij. Daar ben ik diep van overtuigd. Maar in ieder geval, hij nam een steen en legde daar zijn hoofd op. Hij zal er wel een kleed tussen gelegd hebben, mag ik wel aannemen. Hij maakte daarvan zijn hoofdpeluwstaten. Maar in ieder geval, hij legde zijn hoofd op een steen en legde zich te slapen. Dat wil zeggen, hij wilde gaan slapen. Maar in plaats van dat hij rustig slaapt, heeft hij een droom. Ja, zou je zeggen, als je op de vlucht bent voor je familie en je loopt daar in het stikke donker, midden in een woestijn zo ongeveer, en je kunt de slaap niet vatten, en je ligt dan met je hoofd op een steen, nou, dan krijg je wel een nachtmerrie. Hè? Dat is wat je moet verwachten. Maar dat gebeurt niet. Kijk, wat er gebeurt is, hij droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welk opperste aan de hemel raakte, en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En dat is nou het aardige van wat hier gebeurt. Wat hier in de droom van Jacob gebeurt, is de vervulling van het menselijke ideaal. Het ideaal van de mens is volgens de schrift altijd geweest om de hemel te bestormen. Om God te bereiken. Om te worden als God. En nog beter, om te worden hoger dan God, want dat zit er natuurlijk achter. Want zo hoogmoedig is de mens ook nog. En als je dat niet gelooft, dan moet u vandaag maar eens luisteren wat er zo algemeen vanaf de kansel gepredikt wordt. Daar staat menselijkheid hoger genoteerd dan goddelijkheid. En dus ook hoger genoteerd dan christelijkheid. Het zijn als een mens, acht men beter dan het zijn als Christus. Blijkbaar. Tenminste, de conclusie die ik altijd heb moeten trekken. Ja, dat gelooft u misschien niet, maar ik heb heel wat gehoord van de kansel, hoor, toch. Dat weet u niet van me misschien, maar het is echt wel zo. Maar ik ben er altijd van geschrokken. Ik vond het ontstellend hoe weinig men de Bijbel kent en hoe men de mens op een voetstuk plaatst. Maar moet u eens opletten dat de hele Bijbel door de mens op een voetstuk geplaatst wordt. En wanneer de mens probeert zijn doel te bereiken, dan komen we bij die mens terecht in Babel, want daar begint het altijd. En daar bouwt de mens een toren, tenminste dat is de bedoeling, waarvan het opperste in de hemel reikt. Want dat is wat een mens bereiken wil. Een toren bouwen in Babel. Of misschien later een beeld neerzetten in Babel. Doe maar een beetje beroep op je algemene schriftkennis. Of een boom planten in Babel. Maar allemaal gericht op de hemel. Om de hemel te bestormen. Maar weet u, dat ideaal van het bereiken van de hemel. Van het komen tot God, dat is eenvoudig te bereiken, weet u hoe? Dan moet u te midden van uw ellende, te midden van die woestijn waarin wij vandaag aan de dag leven, te midden van de duisternis van deze wereld, waarin u geen rust kunt vinden, weet u wat u dan moet doen? Moet u een steen nemen, daar uw hoofd op leggen en daarop rusten. En ik bedoel dat natuurlijk overdrachtelijk. Kijk, wat een heel eenvoudig principe is in de Bijbel is, dat de steen, waar hij ook voorkomt, altijd een type is van Christus. En de steen komt wat in de Bijbel voor. Ik kan niet eens een opsomming beginnen, want ik sla het meest over, denk ik. He? Ik denk even gauw aan de steen die David uit de beek haalde, waarmee hij Goliath versloeg. O, zeker, de vijfde steen. Wat dacht u? Er zit heel wat aan vast aan dat soort typologie. Ik denk aan de steen die voor de mond van de put gewenteld was. In het volgende hoofdstuk, Genesis 29. Toen Jacob bij Laban kwam. En toen moesten de schapen gedrenkt worden. En toen was de put dicht. Omdat er een steen voor zat. En de steen moest weggewenteld worden. Herkent u het beeld? Later werd er weer een steen weggewenteld. In Daniel, ik meen hoofdstuk 6. Daniel in de leeuwenkuil, die afgedekt was met een steen en die de andere morgen vroeg werd weggewenteld. En nog later werd er weer een steen weggewenteld. En dat was voor het graf van de Heer Jezus. Want die steen is een beeld van Christus zelf. En het wegwentelen van de steen is een beeld van de opstanding van Christus. Dat is heel eenvoudig, omdat het woord wentelen in de schrift, het woord Gilgal is dat in het Hebreeuws, de betekenis heeft van wedergeboorte, van opstanding uit de dood dus, van het weer geboren worden. Dat is dus de hele Bijbel zo. En waar een steen ook voortkomt en wat voor een steen het is een beeld van Christus. De uitverkoren hoeksteen, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, de steen die wel vast gefundeerd is. De steen des aanstoots, de rots der ergernis. Maar het is ook de rots waarheen de hele stam van Benjamin vluchtte. Om het leven te behouden. En het is ook de rots waarop de Heer Jezus zijn gemeente zou bouwen. Op deze Petra. En Petra betekent rots. En die Petra is Christus, de zoon des levenden Gods. Dat is heel eenvoudig. Zie. En wat hier gebeurt is dat Jacob zijn hoofd legt op iets wat een type is van de beloofde Messias. Die steen is een type van het zaad van Jacob, waarover vervolgens deze belofte handelt. En wat Jacob in geestelijke zin doet, is zijn vertrouwen stellen op de Christus. Op de steen. De steen der hulpen. Eben Haezer. Wij vertalen dat met tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En dat is een verklaring, maar niet een vertaling. Eben Haezer betekent de steen die helpt. De steen der hulpen. Eben is de steen. En Ben is de zoon. Dat is het Hebreeuwse woord voor zoon. Het is bijna hetzelfde woord, dus ik ga er nou niet verder op in. Ik wil het niet te moeilijk maken. Maar houdt u dat beeld vast van een steen? Waar hij hem ook in de Bijbel tegenkomt, de steen is een type van Christus. Wat het ook verder is. En hier is het ook zo. Jacob rust op die steen. Hij legde zijn hoofd op. Alsof het een slagbank was. En dat was het feitelijk ook. Hij gaf zichzelf over aan de steen. En wat zag hij? Hij zag de hemel geopend. Hij zag het ideaal van de mens uit de loop der eeuwen vervuld. Hij zag de hemel geopend. En dat niet alleen. Maar hij zag zelfs een weg regelrecht de hemel in. Niet een toren die de mens zelf moest bouwen. Niet een boom die zo langzaam groeit of zoiets. Wel nee, hij zag een ladder. Wie hem er gesteld had, is niet duidelijk. Staat er ook niet bij. Maar de weg was opengemaakt. Een ladder die de verbinding tot stand bracht tussen aarde en hemel. Later staat er dat deze plaats heette Lus. En dat Lus wordt vertaald bijvoorbeeld met verbinding. Dus de plaats waar de verbinding tot stand gebracht. De belangrijkste verbinding die er is. De verbinding tussen de schepper en de schepping. De verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke. De verbinding tussen God en de mens. En de verbinding tussen de God van Jacob en Jacob zelf. Hij hoefde zijn ogen maar dicht te doen en daar was hij weg. En wat hij zag was duidelijk genoeg. Een ladder gesteld op de aarde, waarvan het opperste de hemel raakte en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. Eerst naar boven, daarna naar beneden. Op en neer. Ik ben er vroeger vaak over gestruikeld. Ik dacht, dat kan toch niet? Engelen wonen toch in de hemel? Als die ladder daar is neergezet, dan komen ze toch eerst naar beneden en dan naar boven. Maar dat is niet wat hier staat. Het staat op en neer. Want de belangrijkste engel die wij kennen is de engel des Heren zelf, is Christus zelf. van wie gezegd wordt dat hij als de zoon des mensen op zou varen naar de hemel. Niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen die daar beneden gedaald is enzovoort. Waar het hier om gaat is dat de weg in de hemel, tot in de hemel, geopend is door Christus zelf, door de levende Christus. En omdat die weg is, daar is, wat er in de Hebreeënbrief gezegd, in Hebreeën 10 is dat, meen ik, daar wordt gezegd dat wij dus met vrijmoedigheid kunnen naderen. Met vrijmoedigheid kunnen ingaan op die verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees staat. Zie, het principe is dat de Heer Jezus door zijn opstanding en hemelvaart een weg geopend heeft. Niet terug naar de Hof van Eden, niet terug naar het paradijs, niet terug naar een volmaakte aarde, maar terug tot de Schepper zelf, rechtstreeks de hemel in. Dat is het belangrijkste. En dat is wat Jacob hier in zijn droom ziet. Wat hij ziet is volstrekt tegengesteld aan de, wat wij zouden noemen, de realiteit om hem heen. Maar de realiteit was dat er een weg leidde rechtstreeks de hemel in. En de engelen gods klommen daarbij op en neder. Dat wil zeggen, engelen zijn boodschappers. En dat betekent dat er boodschappen gebracht, getransporteerd worden. Van de aarde naar de hemel en van de hemel naar de aarde. Dat er communicatie is tussen de hemel en aarde en tussen de aarde en de hemel. En ik weet niet maar of u het zich herinnert, maar ik herinner mij dat ik hier de eerste of de tweede keer dat ik hier ooit sprak daarover gesproken heb. Over Romeinen 10, waar gezegd wordt dat geloof is door het woord. En dat het woord communicatie tot stand brengt. Of moet ik het zo aanwijzen? Dat het woord communicatie tot stand brengt. En dat het woord dus leven tot stand brengt. Want communicatie, namelijk gemeenschap, is leven. En wat we hier zien uitgebeeld is het ontstaan of het bestaan van leven. Omdat er communicatie is, gemeenschap is tussen hemel en aarde. En Jacob hoeft maar te gaan rusten op de stenen en zijn ogen dicht te doen. En heel zijn omstandigheden spelen verder geen rol. God doet hem geen verwijt. God zegt natuurlijk niet, Jacob, wat heb je toch druk gemaakt, jongen, het had toch niet gehoeven, doe dat nou voortaan niet meer of zo. Dat zegt de Heer allemaal niet. Onvoorwaardelijk komt er de belofte aan Jacob. En als we dan één reden daarvoor moeten opgeven, dan kan ik er maar één bedenken hier uit dit schriftgedeelte. Die reden zou alleen maar kunnen zijn dat hij nou, dat hij zijn hoofd te rusten heeft gelegd op een steen. Dat is alles. Hij heeft zich er niet aan gestoten, maar hij heeft zich eraan vastgehouden. Hij heeft erop vertrouwd. Zij het dan ook in overdrachtelijke zin. En wat Jacob vervolgens zei was niet alleen dat er leven was, namelijk communicatie tussen hemel en aarde, maar er staat en ziet de Heere, dat wil zeggen Jehovah, stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad, waarmee hij dus tevens de God wordt van Jacob. En dan wordt er gezegd, en uw zaad zal wezen als de stof der aarde, en gij zult uitbreken, in menigte, zeggen de vertalers erbij, omdat het woord uitbreken niet alleen breken betekent, maar het betekent ook vrucht dragen. Dat is gek, hè? Dat is misschien leuk om dat eens uit te leggen, maar zo'n woord wat vertaald is met uitbreken, dat Hebreeuwse woord, dat betekent niet alleen dat iets gebroken wordt, maar het betekent tegelijkertijd dat het vrucht draagt. Er zijn geen verschillende woorden voor, het is hetzelfde. Het principe is namelijk dat vrucht slechts voortkomt uit dat wat gebroken wordt. Daarom is er maar één woord voor. De oude mens moet verbroken worden om vrucht te dragen. Of moet ik zeggen, de Heere Jezus moest lijden en sterven. Om vervolgens vrucht te dragen. Of het tarwegraan moest in de aarde vallen en sterven. Om vervolgens nieuw leven voor te brengen. En de rots moest scheuren. Opdat er water en dus leven uit voort zou komen. Zie, zelfs de steen scheurt. Het moet breken om voor te brengen. En hier wordt tegen Jacob gezegd, gij zult uitbreken. Dat wil zeggen, je zult verbroken worden, maar je zult vrucht dragen. Want wanneer de oude mens wordt afgelegd, dan zal hij inderdaad vrucht dragen. Wanneer de tarwegraan sterft, alleen als het sterft kan het vrucht dragen. En dat is waar het hier over gaat. Gij zult uitbreken westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En de belofte waardoor Abraham een erfgenaam der wereld werd, wordt hier herhaald aan Jacob. Hij wordt ook een erfgenaam der wereld. Hij heeft zojuist zijn eerstgeboorterecht gekregen. Nou, je zou het bijna niet durven vertellen hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. Maar God zegt, God negeert het, trekt er zich niks van aan. En zegt, op het moment dat Jacob zijn land, zijn maatschap en zijn vaders huis verlaat, op dat moment zegt de Heer tot hem, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult en ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Dat is wat de Heer zegt. Ik zal u niet verlaten. Ach, en Jacob zal de komende 20 jaar wel om zich heen gekeken hebben daarbij om Laban. Een man die ook al niet al te zeer te vertrouwen was blijkbaar. Ik denk dat Jacob een koekje kreeg van eigen deeg, zoals dat zo treffend heet in het Nederlands. Hè? Maar hij zal wel om zich heen gekeken hebben, zal wel gezegd, waar is de Heer nu? Hè? Maar de Heer was er wel, de Heer had beloofd. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik zal met u meegaan. En ik zal gedaan hebben, ik zal doen hetgeen ik tot u gesproken heb. Dat is wat mijn zoon Jacob beloofd wordt. Te midden van zijn ellende, zou ik willen zeggen, krijgt hij een blik in de geopende hemel. En dan staat er, toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewis is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Hij wist het niet. Hij had het kunnen weten, misschien, ik weet het niet. Maar hij wist niet dat de Heer aan deze plaats was. En er staat, hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats, want de mens is altijd bang voor God. Dat is de reden waarom bijna ieder mens, eigenlijk elk mens, er een religie op nahoudt. Hij is bang voor God. Op een of andere wijze. En het beste wat je kunt doen om je vrees kwijt te raken, is je op de hoogte stellen van datgene waar je eigenlijk bang voor werd. Als je bang bent voor dieren, voor een hond, moet je verdiepen in wat een hond eigenlijk voor een beest is, hoe hij zich gedraagt. Wat de normen zijn waaraan de hond nou eenmaal is onderworpen. Heel simpel. Dan hoef je er niet meer bang voor te zijn dat je dan weet hoe je hem aan kunt pakken. Of hoe je hem niet aan moet pakken natuurlijk. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Kunt je angst overwinnen als je bang bent voor elektriciteit? Wel, dan moet u leren wat het is. Dan hoef je er niet meer bang voor te zijn. Dan kunt u ermee omgaan. En als u je angst voor een almachtig God, voor een verschrikkelijk God wilt verliezen, is het beste wat u kunt doen, u op de hoogte te stellen van de hoedanigheden van hemzelf. Wie hij is. Dat hij barmhartig en genadig is in de eerste plaats. Dat hij ook rechtvaardig is. Maar dat is tot ons nut. Daar hoeven we niet bang voor te zijn, integendeel. Zie? Dat God leven is, dat God licht is, dat God liefde is. Precies al die dingen waar wij zo'n ontstellend gemis aan hebben in onze tegenwoordige samenleving. Maar onze samenleving hoeft niet veranderd te worden. Weet u wat ik doe? Gewoon mijn ogen dicht doen. Ga maar slapen. Vertrouw maar op de Heer. Dan heb je leven, liefde en licht. Dan wandel je niet in duisternis. De wereld wandelt in duisternis. Wij niet. De wereld heeft geen hoop, maar wij hebben hoop. Kijk, dat is het principe van de gelovigen. Dat is wat hier geïllustreerd wordt. Kijk, Jacob zegt, dit is niet dan een huis Gods, het is de poort des hemels. Hij heeft gemerkt dat de Heer op deze plaats woont en dat deze plaats een verbinding heeft met de hemel. En hij zegt dan ook, dan staat dan ook, toen stond Jacob des morgens vroeg op. Kent u de uitdrukking? Toen stond Jacob des morgens vroeg op. Ik doe maar even een greep. Toen stond Jozua des morgens vroeg op. Dat was bij de overtocht door de Jordaan, de doortocht door de Jordaan, zeker, op de derde dag. Kijk, en waar hebben we het dus over nu? Op de derde dag en 's morgens vroeg en opstaan, waar hebben we het dus over? Over de opstanding. In de eerste plaats de opstanding van Christus uiteraard. Dat was bij Jozua het geval. Jozua stond 's morgens vroeg op en het hele volk trok vervolgens door de Jordaan. En wat deed men aan de andere kant? Stenen oprichten, jawel, stenen oprichten en stenen messen maken, want het hele volk werd besneden. Waarom het met een stenen mes was, dat zal nou duidelijk zijn, hoop ik. He? Want besnijdenis is eveneens een beeld van dood en opstanding. Het doortrekken door de Jordaan is een beeld van dood en opstanding. En het omhoog zetten, het rechtop zetten van een steen is een beeld van dood en opstanding. Ook wij hebben er allerlei gekke verklaringen voor gevonden. Als we in de oudheid opgerichte stenen tegenkwamen, hebben we er heel wat vreemde verklaringen voor uitgedacht die ik hier nu eens durf te vertellen zomaar aan het publiek. Maar we zijn vergeten dat dat soort typen, dat soort symbolen van oorsprong beelden zijn van de opstanding. En dat is waar het hier om gaat. Jacob stond dus morgens vroeg op, evenals het zaad van Jacob vele eeuwen later. En er staat, en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken. Zie, de steen die eerst lag wordt rechtop gezet door Jacob. Dus een beeld van dat hij de opstanding van Christus accepteerde. Hij zegt nog niet dat ik het zelf bedenk, want het staat erbij. Want er staat vervolgens, en hij goot daar olie bovenop. Dat wil zeggen, de steen werd een gezalfde. De steen werd, ik zal het in andere taal zeggen, de steen werd een Messias. Of nog anders, de steen werd Christus. Want het woord Messias, Mashiach of Christus betekent allemaal hetzelfde, de gezalfde. Wat we hier zien is dat Jacob erkent waar hij mee te maken heeft. Hij herkent het en hij beleidt het in dit symbool. En hij zet de steen recht over hem en hij zalft hem met olie. En wat zegt hij dan? En hij, er staat, en hij noemde de naam die plaats Bethel, namelijk huis van God. Want eerst heette de plaats Luz. En Jacob beloofde een geloof te zeggen dat wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis. En mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleding om aan te trekken. Hij was een bescheiden man ineens. He? Alleen maar brood en alleen maar kleding. En ik ten huize mijns vaders in vrede zal weergekeerd zijn. Zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, dat is het laatste woord, he? Deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. Niet deze steen staat in het huis Gods. Niet deze steen staat in Bethel. Nee, deze steen is Bethel. Deze steen is het huis Gods. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voor zeker de tiende geven. Kijk, het principe is dat die steen is het huis Gods. Want, een moeilijke vraag misschien, maar wat is het huis Gods? Ja, de kerk zeggen sommigen. En dan zeg ik, dat is half goed. Dan reken ik half goed. Dan krijg u een vijf voor. Het is half goed. Want ik wil graag weten wat u onder de kerk verstaat. Als u denkt dat een kerk gebouwd wordt van bakstenen, hebt u het mis. Een kerk wordt gebouwd van levende stenen. Het huis Gods, daar maken wij als gelovigen deel van uit. Ja, ja. Volgens de apostel Petrus, apostel Paulus. Wij worden gebouwd als levende stenen tot een woonstede Gods in de geest. De gelovigen van deze tegenwoordige bedeling, de gelovigen van die nu leven onder het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen, zijn zelf of vormen zelf gezamenlijk de tempel. En de tempel is het huis Gods. Dat is precies wat de Efezebrief zegt. Maar aan de andere kant, er is een ander beeld. Wij gezamenlijk vormen het lichaam van Christus. Wij zijn niet alleen de tempel Gods. Wij zijn met elkaar Christus. De steen is dus Christus. En de steen is dus ook de tempel Gods. Het staat hier. Dat is de enige verklaring die ik bedenken kan. Hoe kan Jacob nou anders zeggen van die steen staat hier in Bethel en later zeggen de steen is Bethel? De enige verklaring is dat de steen is Christus en Christus is het huis Gods. En als wij deel uitmaken van de Christus, door geloof, door wedergeboorte, door gelijkmaking met zijn dood en gelijkmaking met zijn opstanding, dan hebben wij deel aan dat leven van Christus. Dan hebben wij deel aan dat huis Gods. Dan vormen wij gezamenlijk een tempel. Kijk, en dan is het niet zo moeilijk om die woorden te accepteren die de Heer sprak tot Jacob. En de woorden te accepteren die Jacob vervolgens terugsprak. Hij beloofde een belofte. Een belofte in verband met dat de Heer met hem zou zijn. Hem zou bewaren op deze vluchtweg. Hij had zijn thuis niet. Hij kwam weliswaar bij familie terecht, maar thuis was hij nog niet. En zelfs wij als gelovigen vanavond zitten met elkaar hier als familie. En toch thuis zijn we nog niet. We zijn in hopen zalig geworden, net als deze Jacob. Maar uiteindelijk, na 20 jaar, Gaat hij naar huis? Ik zal er zo graag wat van zeggen. Ik heb er geen tijd meer voor. Het is vol rijke beloften. Niet alleen met betrekking tot ons. Ik heb vanavond slechts dit gedeelte een beetje zomaar op ons van toepassing gebracht. Maar dit schriftgedeelte is van toepassing op Christus zelf. Jacob was een type van Christus zelf, de Heer Jezus. Jacob was een type van de gemeente nu. Jacob was een type van de individuele gelovigen nu. Jacob was een type van de individuele gelovigen straks na de opname van de gemeente. Jacob was een type van het volk Israël straks na de opname van de gemeente. Ja, wat net zo goed het land zal moeten verlaten. Ik heb er meermalen over gesproken, ook op deze plaats. En wat uiteindelijk ook terugverzameld wordt naar het land. Kortom, er is een geweldige rijkdom alleen in dit kleine geschiedenisje van Jacob. En weet je wat nog het mooiste is, vind ik altijd, hè? Dat het nog letterlijk waar is ook. Dat die man echt geleefd heeft. Niet zo gek lang geleden. Hè? 4000 jaar of zo. Iets. Dat is niet zo lang, dat valt wel mee. Een mens zoals wij, met zijn problemen. Met zijn omstandigheden, met zijn plannenmakerij, met zijn familieomstandigheden. En wat kunnen we beter doen dan het voorbeeld volgen? De wereld om ons heen zakt in duisternis. Maar geeft niks. Dat licht in de wereld hebben we niet nodig. Wij kennen een ander licht der wereld. En dat is meer dan voldoende. Al ons zwoegen voegt daar niks aan toe. Zie? We moeten wandelen in het licht van het woord van God. En dat licht der wereld is in wezen Christus zelf. Daarom dit woord van God spreekt op elke bladzij over de Zoon van God. Die volmaakte verzoening tot stand gebracht heeft. Op alle bladzijden vindt u dat. Ik zou zeggen, daag me niet uit, want dan zitten we hier volgende week echt nog hoor. Met gemak, daar kom je nooit over uitgepraat. Over die geweldige rijkdom die je hier overal kunt vinden. Zie, maar het spreekt over de rijkdom die wij gevonden hebben in Christus. Door de genade van een genade God. Die ons trekt uit deze tegenwoordige wereld. Uit ons land, uit ons maatschap, uit ons vaders huis misschien. Maar die ons een land belooft. En hij belooft ons een land voor eeuwig in de hemelen. Een land wat we zelf nooit bedacht zouden hebben. Waar we misschien van nature geen aanspraak op zouden kunnen maken. Maar God heeft ons als gelovigen van deze bedeling toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen. Een volk van God met het eerstgeboorterecht notabene. En daarom een hemelse bestemming en een hemelse erfenis. Een rijkdom die nog hoger is dan de rijkdom die Jacob beloofd werd. Dat is wat wij ontvangen hebben. En we zouden er goed aan doen om daar acht op te slaan. Ik kan niet nalaten toch nog even me te richten tot degene die ik tot nog toe vanavond niet heb toegesproken. Ik heb gesproken tot gelovigen. En misschien zijn er hier die de Heer nog niet kennen. Die hem nog niet kennen als de opgewekte. Als degene die de dood heeft overwonnen. Die dit menselijk bestaan heeft doorgemaakt. En het heeft afgelegd. En die een nieuwe schepping is geworden. En die de weg geopend heeft tot het heiligdom. Mag ik u oproepen. Om vandaag nog uw hoofd te leggen op die steen. Om uw vertrouwen te stellen. In de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want wie in hem zijn vertrouwen stelt, zal nooit beschaamd uitkomen. Amen.